Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De rijkdom van het geloof. Een programma van Radio Maria. U gebracht door Diane Kets.
Beste luisteraars. In de twee vorige uitzendingen lieten we ons door de heilige Benedictus uitleggen hoe de universele strijd tussen hoogmoed en nederigheid, die begon met de strijd tussen de afvallige en trouwe engelen, zich in elke mens herhaalt. De heilige Benedictus onderscheidt daarin 12 graden of treden op de ladder van Jacob, waarmee hij de groei in nederigheid vergelijkt. De 7 eerste zijn tegelijk een opgang naar God en een afdaling in onszelf en verlopen min of meer in deze volgorde. Wie nederig wil worden, wordt uitgenodigd tot vrezen des Heren die ons waakzaam maakt. Navolging van Christus door de gebeurtenissen in het concrete leven met een bereid of gehoorzaam hart te aanvaarden. Gehoorzaamheid aan een mens uit liefde tot God. Geduld oefenen bij beproevingen. Erkennen dat het kwaad niet buiten, maar in ons is. En de illusies erkennen die wij over onszelf maken. Onze schuld voortdurend en eerlijk belijden. En geestelijke leiding vragen. De confrontatie met het kwaad in ons, zoals de twee laatste treden het beschrijven, draagt op de zesde trede reeds vrucht, namelijk vreugde die standhoudt bij beproevingen en tevredenheid omdat God ons genoeg is. Ten slotte ontdekt de mens op de zevende trede dat de hemelse Vader hem trekt om met de lijdende Jezus te lijden. Naar gelang ieders roeping, als alleenstaande, gehuwde, priester of religieus, en in de mate dat ieder met Gods genade meewerkt, zal elke trede min of meer tot zijn recht komen en vruchten dragen. Op deze weg naar de hemel leert de mens tegelijk zichzelf kennen en liefhebben. En God kennen en liefhebben. Hij groeit in nederige liefde of liefdevolle nederigheid en ontwaart daarbij een geluk dat zich verdiept en waarvan God alleen onmiskenbaar de bron kan zijn. Onvermijdelijk zal die nederigheid van hart naar buiten blijken, zegt Dom Cruet. Met zijn boekje Nederigheid volgens de heilige Benedictus gaan we dit nader bekijken aan de hand van de 5 laatste treden op de ladder van Jacob. Het ligt voor de hand dat men deze ervaring van gehoorzaamheid, liefde en nederigheid niet gaat zonder dat daarvan iets in het gedrag merkbaar wordt. Het gaat dus om tekenen die erop wijzen of de weg die men gaat authentiek is of niet. Uiteraard richt Benedictus zich in zijn regel tot monniken. Wanneer u in deze uitzendingen het woord monnik hoort, kan u dit gerust met de nodige aanpassingen uitbreiden tot de nederige mens, ook de leek. Al is het Godgewijde leven een bevoorrechte, doch niet exclusieve levensschool in nederigheid. De nederige monnik, zegt de heilige Benedictus, plooit zich naar de gemeenschappelijke regel en het voorbeeld van de ouden. Die nederige mens, monnik of niet, zoekt geen uitzonderingen en voorrechten en doet niets om de blikken te trekken. Is dit volgens onze huidige mentaliteit niet teleurstellend, saai en onpersoonlijk? Voor wie het avontuur van de nederigheid niet kent, zal dat wel zo lijken. Maar we staan hier wel op de 8e trede van de ladder. Een geoefende blik herkent in heel die grijze alledaagsheid met haar verplichtingen, pijn en vreugde, de vrijheid van de nederige mens die zich daar zelfs zonder protest aan overgeeft. Zo iemand bewaart de innerlijke vrede en brengt vrede. Zijn gehoorzaamheid is liefde. Want al wat met het gemeenschapsleven of de naaste te maken heeft, acht hij van groot belang. sinds hij het hart van God heeft aangeraakt. En tot op de zondige en onwaardige bodem van zijn eigen hart is neergedaald, zou hij niets anders meer willen dan gehoorzamen. Voor hem is de regel, of welke ordening ook, ongetwijfeld het beste. Want ze werden in de tijd beproefd of horen gewoon bij het leven. En toch is hij niet vastgeroest in routine. Hij herschept zich voortdurend, of beter, hij wordt voortdurend herschapen, omdat hij gehoorzaamt aan de geest die blijvend in hem aanwezig is. Hij zou nieuwe dingen kunnen doen of bedenken. Doch zijn liefde voor het alledaagse aanvaardt graag de omstandigheden, hoe banaal ook, die er nu eenmaal zijn. Hij wil juist een van de velen zijn. En hij wil er voor iedereen zijn. De keuze van de anderen stelt hij boven zijn eigen creativiteit en smaak. En hij kiest wat volgens hem het beste lijkt voor zijn naaste. De eigen persoonlijkheid is het laatste waar deze mens mee begaan is. De nederige is ten diepste een Christophorus, drager van Christus en zijn kruis, verliefd op het verborgen leven van Nazareth en de woestijn. Omdat hij vrij is, breekt hij de regel of de gebruiken niet af, maar onderwerpt er zich aan en geeft er geest aan. Hij volgt Jezus, Maria en Jozef, die trouw waren in gehoorzaamheid aan de wet, de gebruiken van hun volk, de gebedstradities van de synagoge, en die dit deden met de geest van de kinderen Gods. Jezus zou dit later zo verwoorden: ik ben niet gekomen om af te schaffen, maar om de vervulling te brengen. Ook de fariseeën waren trouw aan de traditie, maar in een heel andere geest. De wet kennen betekent voor hen doen zoals vroeger. Dat ontslaat hen van gehoorzaamheid aan de geest, die nochtans de wet geïnspireerd heeft en die de vernieuwing is die Jezus bracht. Als de wetgeleerden zeggen de wet beter te kennen, dan gaat dat vooral over de interpretaties ervan, doch niet over de eenvoud van haar geest. Bovendien beroepen de fariseeën zich op de traditie, uit angst de macht en het volk te verliezen. De zeloten van hun kant streden voor politieke veranderingen. Doch verandering omwille van de verandering, of verandering van structuren alleen, brengt geen redding wanneer ze niet samengaat met de echte vernieuwing die Jezus brengt. De vernieuwing van Jezus is niet plaats- of tijdgebonden en is dus altijd nodig. Alleen door nederige trouw aan de geest kan men het nieuwe van de genade ontvangen. dan wordt gehoorzaamheid aan de wet, aan gebruiken en het voorbeeld van de ouden anders beleefd. Maar anderzijds maakt dit leven van de geest ons ook vrij om verouderde gebruiken los te laten en grote veranderingen die opgelegd worden door het leven, de noodzaak of een nieuwe gehoorzaamheid, vredig te ondergaan. Er is een groot verschil tussen wie zich uitput in het onderhouden van de voorschriften en wie die doet uit liefde om aan eigen voorkeur te verzaken, om te geven en zichzelf te geven. Een nederige mens onderhoudt de voorschriften niet uit scrupule of zorg voor perfectie, maar uit liefde voor degene die hij dient en die hem geroepen heeft de naaste te dienen. Wat hem drijft, is de geest van zelfonteigening, om de wil van anderen te behartigen, waarin hij de wil van God ziet. De wil van God is zijn enige zorg. De drie volgende graden beschrijven de nederige mens als een mens die zichzelf volmaakt in de hand heeft. Laten we echter opmerken dat volmaaktheid niet uniform is voor alle volmaakten. Zij is niet statisch, maar dynamisch, omdat ze groeit. Ze kent ook veel schakeringen en gradaties, zoveel als er volmaakte mensen zijn. Want ieder leven heeft een ander vertrekpunt, een ander verloop, een ander karakter en temperament en andere genaden. Maar er is wel eenzelfde rode lijn. Beste luisteraars, wat bedoelt de heilige Benedictus nu met zichzelf volmaakt in de hand hebben? Wel, het betekent dat de nederige zijn zwijgen, lachen en spreken beheerst. En dit is geen kwestie van wellevendheid, maar het zijn vruchten die wijzen op de volgehouden strijd tussen goed en kwaad in de mens. Dom Ducruet legt uit wat de beheersing van het zwijgen inhoudt op de 9e trede van de ladder. Nog Maria, zelfs Jezus niet, hebben hun leerlingen veel woorden nagelaten. Maar ieder woord is blijvend. Op weg naar de nederigheid wordt een mens steeds meer bewoond door het woord dat hem en iedere mens voorafgaat. Het woord met een hoofdletter. Daarom is zijn zwijgen niet leeg, zijn spreken niet ijdel, zijn lachen niet dwaas. Deze nederige zelfbeheersing is voor hem natuurlijk geworden. Wie de stilte kent, waardeert haar. Zoals koorts op de thermometer iemand bij de dokter brengt om te weten wat er scheelt, zo zou onwennigheid bij stilte of angst voor stilte iemand bij zijn biechtvader of geestelijke leider kunnen brengen om de oorzaak te kennen en door God te laten genezen. In een klooster worden monniken tot stilte opgeleid door regels die de tijden en plaatsen preciseren waar mag gesproken worden. Het is een leerschool om de stilte te verinnerlijken. In het begin is stilte een oefening in ascese. Maar in de mate dat het leven zich met God verrijkt, kan men zijn spreken beter beheersen en bewaren voor wanneer er expliciet of impliciet om gevraagd wordt. Deze stilte, dit zwijgen, gaat samen met ononderbroken gebed, met het denken aan God. Zwijgen is dan geen discipline meer, maar een uiting van respect voor de naaste en voor Gods aanwezigheid in alles en iedereen. Een nederige luistert. Hij onderbreekt niet. Wat de anderen zeggen, vindt hij belangrijker dan wat hij te zeggen heeft. Nog eens, dit zijn vruchten die men ontvangt op de weg van nederigheid. Dit is niet het doel van een psychologische onderneming. Wanneer het hart vriendschap koestert voor de naaste, gaat dit zwijgen niet in tegen de broederlijkheid of de gemeenschapszin. Wie voor de ander een vriend wil zijn en de ander als vriend beschouwt, ook al is dat niet hoofdzakelijk gevoelsmatig, mag zwijgen. Wanneer zwijgen of stilte samengaan met gemeenschapszin, zijn ze ook een hulp om de moeilijkheden in het samen zijn te overstijgen. Zo een stilte getuigt van een aanwezigheid. De aanwezigheid van het woord dat wij van God te ontvangen hebben, dat in het hart bewaard wordt en vruchten draagt. Maar dit woord is ook het onze. Daarom is bij het zwijgen waakzaamheid nodig om te antwoorden op onuitgesproken vragen die de liefde kan vermoeden. Waakzaamheid ook om niet alleen op zichzelf geconcentreerd te zijn. Niet de zintuigen of de verbeelding zijn bepalend, maar het luisterend hart. Het zwijgen van de nederige is volgens de uitdrukking van Heidegger de herder van het zijn. Stilte die verwachting is en aandacht. Behoed wat tot leven komt, wat sterft en herboren wordt, in elke mens en op elk moment. Ook het bidden van een nederige is niet babbelziek. Het zoekt geen verheven gedachten. Het ziet zichzelf niet bidden. Het presteert niet. Zijn gebed is luisteren, ontvangen en zichzelf geven. Ook de tiende graad helpt ons nederigheid te herkennen. Het is de manier waarop de mens lacht en wanneer hij lacht. Niets is betekenisvoller dan lachen. Een nederig mens lacht beheerst omdat hij vrij en beschikbaar is. Zijn lachen kan dus van harte en gemeend zijn. Vertelt Jean Vanier niet hoe noodzakelijk het is zich tijd te geven om te lachen, te relativeren en vrede te sluiten? Een nederige mens heeft een communicatieve lach. Hij kan zijn omgeving ontspannen en zo nodig zelfs vermaken. Zo kent men monniken die heerlijke vertellers zijn, die voor ontspanning kunnen zorgen of vreugde scheppen in de gemeenschap. Maar nederigheid heeft het lachen in de hand. En eens de ontspanning beëindigt, kan zij de stilte terugvinden. Bij een ander gaat nederigheid gepaard met de heerlijke gave van de glimlach. Een glimlach die vreugde en vertrouwen wekt. wanneer een glimlach een gelaat bijna blijvend tekent, is hij bij een nederige een teken van zielenkracht. Dat wil zeggen, de vrucht van deugdzame inspanning en soms heldhaftig. Maar de grootste kwaliteit van nederigheid is misschien de humor. Humor is de afstand die men kan leggen tussen zichzelf en de realiteit waarover men spreekt. Omdat men zijn grenzen kent en beseft hoeveel moeite het kost om te realiseren wat men in het leven met grote overtuiging nastreeft. Humor wijst erop dat men zichzelf kan relativeren en niet hoger wil grijpen dan men reiken kan. Humor is ook een vorm van tederheid en legt balsem op de barsten in het leven. De 11e trede spreekt dan over de nederige mens die zijn spreken beheerst. Hij kan evengoed zwijgen als spreken. Hij kan eenzaamheid aan en relaties. Onder zijn spreken en zwijgen ligt de diepte van zijn wezen en de kwaliteit van zijn relaties. Zijn spreken en zwijgen zijn beproefd. In de vierde graad namelijk wordt het gezuiverd door beproevingen en leert het zachtmoedigheid. In de vijfde graad wordt het waarachtiger, dankzij de verworven zelfkennis. In de zesde graad verliest het tenslotte zijn bitterheid, die ontevredenheid en gemopper verraadt. Het spreken van een nederige weerspiegelt eenvoud en vreugde. Het is eerder ernstig. Weet hij iets niet, dan spreekt hij ook niet. Een gesprek hoeft niet lang te duren. De nederige mens kent geen oordeel dat zich boven de naaste plaatst. Ook geen ironie, geen kwaadspreken, geen laster, verklikken, wantrouwen, minachting of spot. Een nederige beschuldigt zichzelf wanneer hij te veel gesproken heeft. Bij deze mens is het woord als het ware vrijgekocht. Het is niet geketend, noch ontketend, maar vrij. Dit woord is gelouterd goud. Er is een heel leven nodig, opdat het woord zo waarachtig zou zijn, dat het volmaakt coherent is met iemands denken en zijn. Opdat het sober en helder een gezuiverd bewustzijn zou vertolken. In Jezus is dat zo. Zijn woord en persoon zijn identiek. Zijn woord en persoon zijn de waarheid. In ons daarentegen is de besmetting van het woord door de zonde zeer sterk. Ons spreken heeft het contact met zijn oorsprong, Gods woord, verloren. Het is getekend door alle trauma's van het bestaan. Ons woord moet vrijgekocht, genezen en bevrijd worden. Wie Christus op de weg van de nederigheid tot op het kruis gevolgd is, heeft de diepste van zichzelf en de goddelijke oorsprong van zijn wezen gevonden. Deze weg geeft hem dan ook de grootheid van het woord terug, zegt Dom du Cruet. En dat is een helder en eenvoudig woord. Een woord dat de waarheid manifesteert. Een woord dat gemeenschap sticht. Een woord dat zich laat opvoeden door de liturgie en het gebed. De stilte en het zwijgen van de nederige mens worden bewoond door een wijsheid die van elders komt. Ze worden door God bewoond. Wat een nederige zegt, is ja of nee. Zijn spreken is een woord zonder glans, maar niet zonder humor. En het neemt zich niet ernstig. In de 12e en laatste graad beschrijft de heilige Benedictus wat hij noemt de hoogste nederigheid. Zoals men een koning herkent aan de majesteit van zijn stijl, een wereldse mens aan de ijdelheid van zijn houding, zo herkent men de nederige mens aan de waakzaamheid van de vreze Gods. Op de ladder van de nederigheid is vreze Gods de eerste trede. Maar, zoals de Bijbel, de vreze Gods het begin, maar ook de bekroning van de wijsheid noemt, zo erkent ook de heilige Benedictus haar als bekroning, namelijk in de houding van de tollenaar uit het evangelie. Deze is volgens hem de meest karakteristieke en bekronende houding van nederigheid. De nederige mens weet zich een zondaar, maar een vergeven zondaar, die in vrede bij zichzelf thuiskomt. Hij is dus niet de geremde mens, iemand in wie een verborgen innerlijke revolte schuilgaat, of iemand die passief berust. De nederige mens is ook niet verpletterd onder het gewicht van zijn fouten, grenzen en zonden. Hij is nederig blij, zich zowel een zondaar te weten als een vergeven zondaar. Hij blijft zich als zondaar ervaren, want hij is tot op de bodem van zijn godsafwijzing geweest. Nooit zal hij zich nog zelf voldaan voelen. Maar door de wonde van het berouw ontdekt zijn hart de vreugde van de vertrooster. Zijn vermorzeld hart en vertrouwen op Gods barmhartigheid zijn niet te scheiden. Deze kleine mens geeft graag voorrang aan anderen. Hij waakt erover niemand te overbelasten. Hij is bang aandacht te trekken. Hij dankt voor bewezen diensten. Hij herkent zich overal als pelgrim en eist nergens plaats op voor zichzelf. Deze mens kent de prijs van de genade. Hij kent de prijs van het leven. Hij weet aan wie hij zijn heil te danken heeft. En beseft dat het geen lachertje is dat hij bemind wordt. Hij kijkt graag naar het gelaat van de gekruisigde. Zijn realisme is dat van de arme, die instemt met de levensomstandigheden die hem gegeven zijn. Nederigheid, menselijkheid, humus. Al die woorden hebben dezelfde oorsprong en wijzen op een blik die niet verdwaalt in hoge sferen, maar aandachtig blijft voor de aardse dingen, waar hij ook is, wat hij ook doet. Hij is nederig in zijn uitwendig gedrag, want hij is nederig van hart, en dat bedriegt niet. Beste luisteraars, ik citeer hier Thomas Merton. De monnik die zich overgeeft aan de liefde voor God en die de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de zonden van iedereen en zich solidair verklaart met iedereen, plaatst zich op die manier onder iedereen. Herkent zich als de laatste van iedereen. En wast in geestelijke zin de voeten van iedereen. Vooral van hen in wiens midden hij leeft. In zijn ziel heerst zo een zachtheid, nederigheid, medelijden, zelfverloochening, liefdeskracht, vrijheid en vreugde in God, dat alleen reeds zijn aanwezigheid, de Heilige Geest in het hart van de mensen brengt, hen van hun zonden bevrijdt en hun de weg toont van berouw en vreugde. Einde citaat. Boven op de ladder van nederigheid of heiligheid plaatst de heilige Benedictus tenslotte drie vruchten of deugden die voor een nederige vanzelfsprekend geworden zijn. Zuiverheid van hart en volmaakte liefde die iedere vrees bandt. In het begin van dit hoofdstuk over de nederigheid reserveert de heilige Benedictus de volmaakte liefde als de beloning voor de eeuwigheid. Doch wij zijn geroepen de volmaakte liefde nog in dit leven te ervaren. De liefde die de Heilige Geest in ons uitstort, zoals de heilige Paulus zegt. Deze liefde is een goddelijke gave. Maar op deze plaats in dit hoofdstuk meent Benedictus dat de nederige mens de volmaakte liefde nog in dit leven zal bereiken. Eerst is liefde een strijd. Niet zonder vrees en zware inspanning moet een leerling van Christus zich onderwerpen aan de dagelijkse beoefening van alle middelen, kleine en grote, die hem dichter bij de anderen brengen. Onze weg is er een van veel geduld, dat ons menselijker maakt, omdat we door grotere zelfkennis nederiger worden. En omdat we dichter bij de naaste willen staan door onderlinge gehoorzaamheid. Doch, beste luisteraars, op een dag komt de gave van de Heilige Geest onze zware inspanning transformeren en wordt het gemakkelijk om uit liefde voor Christus voor Hem te werken. De heilige Benedictus noemt zo een monnik dan ook een arbeider. Arbeider van God. Niet alleen omdat hij voortaan voor hem werkt, maar omdat hij in staat geworden is God in en door zich te laten werken. De heilige Benedictus presenteert de liefde in zijn regel als kinderlijke liefde, de liefde van de leerling, de liefde van de dienaar. En dat is het werk van de drie goddelijke personen. In de grond van zijn hart heeft de mens een heel intieme oproep gevoeld, zoals de zevende graad van deze weg doet opmerken, namelijk een aangetrokken worden door de Vader. Zoals Jezus zegt, niemand kan tot mij komen als de Vader hem niet trekt. Een aantrekkingskracht die de mens ertoe brengt Jezus tot in zijn lijden te volgen. De eenheid tussen deze innerlijke oproep van de Vader en de uitwendige verwezenlijking ervan is het werk van de Heilige Geest, dat ons gelijkvormig maakt aan Christus, en wel zo, dat we met Christus de werken doen van de Vader en een liefde uitstralen die voortaan iedere vrees verbandt. Nog in zijn regel geeft de heilige Benedictus aan iedereen in het klooster de aanbeveling nederig te zijn. Dat wil zeggen, van de abt tot de handwerkers. Het gaat er voor iedereen, vooreerst en vooral om, God in en door zich te laten werken. Daarom geeft hij de raad niets te verkiezen boven het werk van God, dat gevierd wordt in de liturgie en gerealiseerd in het dagelijks leven door het samenleven met broeders, door het werk en het persoonlijk gebed. In de volmaakte mens, in de nederige mens, is het werk van God het werk van de mens. En dan kan het werk van de mens een werk van lofprijzing zijn. Alleen een nederige mens kan loven met heel zijn hart, heel zijn wezen, heel zijn kracht, heel zijn geest. Zo kunnen we begrijpen dat elke gemeenschap, in welke vorm ook, geroepen is het volk van armen te zijn dat God zich voor de lofprijzing heeft bereid. Beste luisteraars, mocht ons hart verzuchten, God, je hebt mij verleid, ik was en ben het niet waard. Maar waarom anders zou ik nog leven dan om u te loven? En laat ons dit doen met de humoristische glimlach van de heilige Benedictus, die tot een volgeling die hem nauw aan het hart lag en die met hart en ziel naar heiligheid verlangde, zei: Wil niet te zeer heilig genoemd worden, voor je het bent.